Goedenavond. Dames en heren, wil iedereen een plekje zoeken? Welkom bij deze ingespreksavond, de voorbereiding van de raadsvergadering van 11 maart. Mijn naam is Ineke Vriersbergen. Ik ben steunfractielid van de fractie van Combinatie 95. En vanavond mag ik weer uw voorzitter zijn. Fijn dat jullie er allemaal zijn, in zo'n grote getale. Grote opkomst vanavond. We hebben een drietal onderdelen deze keer. Zoals jullie gewend zijn, beginnen we met een informatieve presentatie. Deze keer zijn het er twee. Dan hebben we de informatiemarkt. Jullie zien al een paar tafels klaarstaan. En daarna eindigen we hier aan de gesprekstafels. De korte presentaties die duren tot ongeveer 8:05. Daarna gaan we naar het tweede deel en rond 9:15 nemen we hier plaats aan tafel. Zoals jullie gewend zijn gaan we bij alle onderdelen respectvol met elkaar om en letten we op ons taalgebruik. Naambedjes, ik heb hem al op. Ik zie er al heel veel dat die hem opgedaan hebben. Dat is fijn. Ik zie hier nog niet veel handtekeningen, dus als jullie in de buurt komen van de presentielijst, dan is het ook voor de raadsleden, dus niet alleen voor de steunfractieleden, maar ook de raadsleden, of die even tekenen voor aanwezigheid. Dan gaan we beginnen met de eerste presentatie. Je ziet het al staan, de wijziging van de financiële verordening en controleprotocol rechtmatigheid. In oktober 2024 is de kadernota rechtmatigheid door de commissie BBV geactualiseerd. En ik vroeg me af, wat is nou toch weer de commissie BBV? Maar dat is besluit, begroting en verantwoording. Ik ga ervan uit jullie het allemaal weten, maar ik wist het niet. Daardoor moet er een wijziging komen van de financiële verordening en het controleprotocol rechtmatigheid. Het is een vrij technisch verhaal, maar onze auditcommissie heeft besloten om dit met een korte presentatie voor jullie als raad en als toehoorders toe te lichten. Daarvoor hebben we uitgenodigd Karin Visser, adviseur interne controle bij mijn gemeente dichtbij. En zij krijgt het woord.
Ja, dankjewel. Ik ga jullie meenemen in de wondere wereld van de rechtmatigheidsverantwoording. En laat ik ermee beginnen met waar komen we nu vandaan en wat staat er nu precies in de rechtmatigheidsverantwoording? Nou, hier aan de rechterkant, en volgens mij heb ik zo'n mooi lampje. Ziet u de rechtmatigheidsverantwoording die in de jaarrekening van 2023 is opgenomen. Hier ziet u onder de onrechtmatigheden. En deze is dus ook getoetst door onze accountant. En het proces is goed verlopen, dus in 2023. Dus dat is natuurlijk altijd ook fijn om terug te horen. Vanaf 2023 legt dus het college in de jaarrekening verantwoording af over rechtmatigheid in de rechtmatigheidsverantwoording. Voorheen verantwoordde de accountant over de rechtmatigheid in het accountantsverslag. En nu doen we dat dus vanuit, doet het college dat zelf dus in de rechtmatigheidsverantwoording. De accountant die toetst vervolgens of dat de informatie die hierin staat en de informatie die in de paragraaf bedrijfsvoering staat, of dit die met een goed proces tot stand is gekomen, dat een getrouwe weergave is. En als dat niet zo is, dan neemt hij dat op in de accountantsverklaring en vertelt hij daar iets over. Nou, wat wordt er nu getoetst en waar wordt er over gerapporteerd in de rechtmatigheidsverantwoording? Dat zijn drie belangrijke onderdelen, dus vandaar dat ik er ook jullie aandacht voor vraag. Het eerste onderdeel gaat over het begrotingscriterium en dat is het budgetrecht van de raad. Passen alle uitgaven binnen de goedgekeurde begroting? Het tweede punt is het voorwaardencriterium. Heeft de gemeente zich gehouden aan de regels, zoals de voorwaarden bij subsidies? Dat kan zijn bij grotere subsidies of er een controleverklaring van de accountant bij zit. Nou, dat zijn dingen die getoetst worden door interne controle en waar hierover gerapporteerd wordt als het proces niet goed verlopen is. Ook de Europese aanbestedingsregels die worden getoetst en daar, als daar iets niet in orde is, wordt het over gerapporteerd in de rechtmatigheidsverantwoording. En als laatste toetsen we het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium. Als er in bepaalde processen een verhoogde kans is op misbruik, dan zijn daar bepaalde maatregelen voor genomen. Nou, die toetsen wij ook. Worden die goed gevolgd? Lopen die processen goed en worden de zaken ook aangeleverd zoals ze aangeleverd moeten worden? Nou, hiervoor zijn door de commissie BBV, en daar hebben we hem weer, commissie besluit, begroting en verantwoording, boekhoudkundige regels vooropgesteld, zoals eigenlijk voor alle onderdelen in de jaarrekening, is dat ook voor de rechtmatigheidsverantwoording. En die zijn dus vastgelegd in de kadernota rechtmatigheid. Die was vorig jaar al opgesteld. Daar zat nog een stukje onduidelijkheid in met betrekking tot het begrotingscriterium. Dus er is in oktober 2024 een nieuwe geactualiseerde kadernota rechtmatigheid gekomen, waarin een aantal zaken verduidelijkt zijn. Ja. Oh, ja. Yeah.
Als je terug gaat naar de worksheet.
Oh, ja.
Dit doet het college zelf, of de gemeente zelf.
Ja.
Met dat volgende begrotingscriterium kun je misschien ook afvragen waarom nemen ze dat niet meteen goed op in de begroting. Dan hoef je dit niet op te schrijven.
Nou, je kijkt hier in hoeverre de realisatie anders is dan de begroting. Dus dat weet je nog niet bij de begroting natuurlijk. Toch? Of snap ik de vraag verkeerd?
Nou, ze onderzoeken het blijkbaar wel. Dus ze weten wel wat er niet inkomt en wat er wel inkomt. En dat schrijven ze hierop. Als je het dan hier opschrijft, je onderzoekt het helemaal. Waarom zou je het dan gewoon niet
begroten? Dus wordt opgesteld bij de jaarrekening. En dat is natuurlijk pas nadat alles afgesloten is. Ja. Dus vandaar. Ik was even op zoek naar de vraag. Oké, dan gaan we door. Nou ja, wat verandert er door de actualisatie van de kadernota rechtmatigheid? Nou, laat ik beginnen met wat verandert er niet, want dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Alle overschrijdingen van lasten en of investeringskredieten zijn onrechtmatig. Dat was voorheen al zo. Zo werd er ook over gerapporteerd voor 2023 door onze accountants. Wel kunnen die onder bepaalde voorwaarden acceptabel zijn. En die voorwaarden die stellen jullie vast als raad. En wat nieuw is, is dat alle onderscheidingen van lasten, investeringen en afwijkingen van de baten, dus alle andere afwijkingen van de begroting, onrechtmatig zijn als ze niet tijdig gemeld zijn aan de raad. En ook het stukje tijdig hebben we concreet gemaakt. Daar kom ik in de volgende sheet op terug. Bij de verantwoordingsgrenzen, dus de maximale grens voor rechtmatigheid, wordt in de nieuwe kadernota rechtmatigheid uitgegaan van een bruto onrechtmatigheid. Dus dat wil zeggen, inclusief dus alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten en ook degene die jullie acceptabel vinden. Voorheen rapporteerden wij de netto onrechtmatigheden, dus degene die jullie als niet acceptabel bepaald hadden. Ja, dit is een lastige, hier kom ik nog een paar keer op terug. We toetsen en rapporteren het begrotingscriterium op hoofdlijnen, dus op de rapporteringsgrens van 100.000 euro. Hiervoor hebben we een controleaanpak opgesteld en die hebben we afgestemd met de accountant. En dat betekent dus dat het opgesteld wordt en getoetst door onszelf en door de accountant. Nou, uitsluitend afwijkingen groter dan een ton worden getoetst. Deze wijzigingen van deze financiële verordening, die hebben al betrekking op de rechtmatigheidsverantwoording die in de jaarrekening van 2024 wordt opgenomen, omdat de geactualiseerde kadernota van de commissie BBV al van toepassing is op de jaarrekening. Oké, nou. In de kadernota rechtmatigheid zit de volgende beslisboom. Aan de hand waarvan het wellicht een beetje deze technische discussie een beetje duidelijker wordt. Aan de ene kant, hier zie je de afwijkingen ten opzichte van de begroting, dus werkelijk ten opzichte van de begroting op het autorisatieniveau van de Raad, het programma. Hier beginnen we bij de overschrijding van de lasten en of investeringen. En die zijn altijd onrechtmatig. Dus die worden altijd opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Wel kan het zijn dat ze acceptabel zijn op basis van vastgelegde afspraken. Als ik kijk in de rechtmatigheidsverantwoording van 2023... Een van de afspraken is, als we een hogere uitgave hebben waar ook hogere baten tegenover staan, hè, dus bijvoorbeeld inkomsten uit het Rijk om bepaalde hogere lasten te verantwoorden, dan is dat acceptabel. Nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld die we hadden in de jaarrekening van 2023 in de rechtmatigheidsverantwoording. Even kijken. Dus uiteindelijk, dit stuk komt in de rechtmatigheidsverantwoording, maar uiteindelijk is dit minus dat, is je netto onrechtmatigheid. Over dit stukje wat je overhoudt, hè, dat is die 331 die ik in het begin ook liet zien, ja, daarvan zeggen we ook, willen we ook in de paragraaf bedrijfsvoering opnemen wat dat precies is als het boven de 100.000 euro is en welke maatregelen genomen worden om die onrechtmatigheden in de toekomst te voorkomen. De enige afwijking die we hebben van 2023 is investeringen met een meerjarig karakter. Dus daarvan heeft de Raad voorheen gezegd, verschuivingen daartussen kunnen rechtmatig zijn. Daarvan hebben we gezegd, die kunnen acceptabel zijn. Want we hebben gezegd, alle overschrijdingen van lasten en investeringen zijn in principe gewoon onrechtmatig. Dan voeren we dat in ieder geval consequent door. En die maken we dus ook zichtbaar in de rechtmatigheidsverantwoording. Ja, wat nieuw is, is alles wat dan overblijft. Overschrijdingen van lasten en investeringen. Hier heb je de onderschrijdingen. Dus we hebben minder uitgegeven dan dat we begroot hebben. En minder uitgegeven dan de investeringen en afwijkingen van de baten. Die zijn in principe niet meteen onrechtmatig. Maar die zijn onrechtmatig als ze niet tijdig zijn gemeld aan de gemeenteraad. En hoe toetsen we dan dat? Want we moeten natuurlijk altijd alles al kunnen toetsen. Dus we hebben een verduidelijking aangegeven in de financiële verordening voor wat tijdig is. En tijdig is als een wijziging voor 31 augustus duidelijk is. Dus een onderschrijding of een afwijking van de baten. Dan melden we dat in de tweede bestuursrapportage. Als het na die tijd duidelijk is, dan gaat hij mee in de jaarrekening. Dat geldt voor de onderschrijdingen, dus de andere afwijkingen buiten de overschrijdingen. Als we zien dat het niet tijdig gemeld is, dan komt hij ook gewoon in de rechtmatigheidsverantwoording en dan wordt hij hierbij opgeteld. Ja. Ja, want dan kan ik er ook de rechtmatigheidsverantwoording van vorig jaar bij houden. Is misschien makkelijker. Oké. Okay. En ik heb de sheets bij, dus.
Ja,
ze hebben. Ja. Even kijken, waar ben ik? Nou, als voorbeeld heb ik hier de rechtmatigheidsverantwoording van 2023 neergezet. En dezelfde bedragen even vertaald naar de rechtmatigheidsverantwoording van 2024. Zodat je ook kan zien wat het verschil is. Nou, want je ziet het verschil al in de tekst. De tekst is meer geworden. dat is al een constatering. Je ziet, daar wordt het bovenaan wordt het bedrag genoemd van 3.845.000 euro. Nou, die 3.845.000, dat zijn de bruto onrechtmatigheden. Dus dat is alles wat onrechtmatig is, inclusief wat jullie als raad ook hebben gezegd, die zijn acceptabel. De grens, die was in 2023 nog 1% van de totale lasten. En die kwam uit 1,3 miljoen. Dus in 2023 hadden we een onrechtmatigheid te pakken. Dus de totale onrechtmatigheden zijn groter dan de grens. Dan staat er onder die 3,5 miljoen, dat is eigenlijk het totaal onacceptabele. Dus de netto onrechtmatigheid is 331.000. Dus je ziet eigenlijk dat de netto onrechtmatigheid ongeveer 10% is van het bruto deel. Nou, wat we belangrijk vinden is dat we jullie vooral blijven informeren over de dingen die jullie vastgesteld hebben. Daar willen we over geïnformeerd worden. Dus dat die 331.000 euro, die staat daar en die staat daaronder ook. Dat is het deel wat opgenomen wordt in de, wat toegelicht wordt in de paragraaf bedrijfsvoering. Even kijken, waar heb ik hier alles toegelicht? Is het handig om nog even de rechtmatigheidsverantwoording door te lopen? Ik kijk even naar de tijd. Kan dat nog of ben ik bijna al over de tijd?
Bijna wel.
Bijna wel. Nou, dan ga ik door naar de laatste sheet. Er is een onderzoek geweest naar de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening van 2023. Hierover is gepubliceerd in het Binnenlands Bestuur. Nou, de kop die zegt het al, niemand ligt serieus wakker van het oordeel onrechtmatig. In 2023 hebben meer dan 52% van de gemeenten verklaard onrechtmatig gehandeld te hebben. Ja, dat ligt met name aan die aanscherping op die bruto onrechtmatigheid. En in 2022 werd dat stuk dus niet meegeteld in het accountantsoordeel daarover. Hierdoor heeft het begrip onrechtmatigheid zijn oorspronkelijke betekenis verloren. Nou, wat dat inhoudt is als in het accountantsverslag een stuk over onrechtmatigheid stond, dan werden er zeker hier vragen over gesteld. Op dit moment is het zo, ja, als er zoveel gemeentes zijn die onrechtmatigheid rapporteren, waarom zouden wij het dan zo heel spannend vinden? Dat is wat daar eigenlijk staat. Het wordt steeds meer een formaliteit. Vandaar dat we ook proberen te rapporteren binnen onze gemeente op hoofdlijnen. En met name om dat bedrag van die 10%. Dat is het belangrijkste. De laatste wat ze aangegeven hebben is: helpt de rechtmatigheidsverantwoording met het gesprek tussen raad en college? Nou, in 2023 niet. In 2024 denk ik ook nog wel redelijk beperkt, omdat we het vooral hebben over de wijzigingen die nodig zijn om die rechtmatigheidsverantwoording goed in de jaarrekening te krijgen. Ik hoop nu met die laatste wijziging dat het ook consistent gaat zijn voor de komende periode en dat we ook hier ook echt het gesprek over aan kunnen gaan over de onrechtmatigheden die we aantreffen en welke maatregelen daarvoor getroffen worden. Vragen, en dat kan ik me heel goed voorstellen, want het is heel technisch. Ik sta aan de informatietafel, daar heb ik ook de spullen bij van vorig jaar, dus kom vooral langs en dan kan ik jullie vragen beantwoorden.
Dankjewel, Karin. Ja, ik zie sommigen van jullie fronsen en moeilijk kijken. En dat snap ik, want dat deed ik ook. Maar het lijkt me handiger als je dat aan tafel doet en je hebt het op papier. Kun je het makkelijker aanwijzen als hier op het scherm allemaal zeggen van, wat bedoel je? Dus volgens mij krijg jij nog wel mensen aan je tafel. Gaan we over naar de tweede presentatie van vanavond. En die gaat over het programma Duurzame Mobiliteit Boksel 2040. Het programma Duurzame Mobiliteit Boksel 2040 biedt een kader voor het mobiliteitsbeleid van de gemeente tot 2040. De visie zet in op een duurzame leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Hiervoor komt Pascal Dokman, projectleider openbare ruimte van MGD, naar voren.
Ik neem nog iemand mee.
Oh, nou, daar komen twee mannen. Ze stellen zichzelf voor, denk ik dan wel.
Ja. Dankjewel. Pascal Dokman, niet alleen projectleider, ook coördinator mobiliteit. Maar ja, het past niet allemaal onder hetzelfde handtekeningetje en er staat inderdaad zomaar projectleider openbare ruimte. Ik heb meegenomen Bram Lauwers, adviseur van ons, die ons meegeholpen heeft de afgelopen tijd om het programma Duurzame Mobiliteit vorm te geven. Hij zal u dadelijk ook meenemen door de presentatie. Het is een lange weg geweest. En we zijn blij dat we hier nu staan om het programma aan u te presenteren. En op voorhand wil ik u alvast toch meegeven. In het programma wordt regelmatig Boxtel genoemd. En overal waar wij Boxtel hebben staan, is het de gemeente Boxtel. Dat betekent alles in onze gemeente. Dus ook de kernen, de kern Boxtel zelf, maar ook Lennisheuvel, Liemt en S. Dus alles bij elkaar is de gemeente Boxtel. En daar waar het nodig is, zijn we specifiek ingegaan op onderdelen die een betreffende kern of wijk of misschien gebied aanwijzen. Dan zou ik zeggen, Bram, neem ons verder mee.
Rechts, links. Moet ik ergens wijzen? Ja, hij doet het. Okay. Voorzitter, dankjewel. Pascal, dankjewel. Ik ben hier al een keer meer geweest, volgens mij al twee keer meer geweest zelfs, om een toelichting te geven op het mobiliteitsbeleid. Dus ik neem u nu even mee op de hoofdlijnen, voor zover deze nog echt vernieuwend zijn voor de mensen die ook bij de toelichting vorig jaar waren. Een klein jaar geleden denk ik dat het uiteindelijk geweest is. De agenda voor vandaag, eventjes ingaan op doel en inhoud. De uitgangspunten die we hebben gehanteerd voor de uitwerking van beleid. Speerpunten van het programma, waarbij we drie doelstellingen hebben benoemd met 10 ambities daaronder uitgewerkt. De vertaling naar beleid en maatregelen. Even terugpakken op de inspraak en vragen. Staat hier wel op, maar daar is dus de, daar staan we achter, hè? Voorbedoeld. Ja. Het doel van het plan is het ontwikkelen van toekomstbestendig mobiliteitsbeleid, waarmee Boxtel anticipeert op de te verwachte ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, studeren en recreëren en daarmee voorbereid is op de mobiliteit van de toekomst. Oftewel naar 2040, zoals net ook door de voorzitter is aangegeven. Dus we anticiperen en sorteren voort op ontwikkelingen voor de lange termijn. Nou, we hebben daar een aardig proces voor doorlopen, in ieder geval met een stuk burgerparticipatie. We hebben in- en externe stakeholders meerdere keren gesproken. We hebben een eerste concept van het programma ter inzage gelegd. Daar zijn reacties op teruggekomen. Die hebben we verwerkt. Dat zijn reacties van stakeholders geweest. Daarna is het programma nog formeel ter inzage gelegd. De nota van zienswijze zit bij de stukken, dus die heeft hij kunnen zien. Ik pak daar nog eventjes de highlights uit. Ja, en nu is het moment voor besluitvorming daar. Voor wat betreft de uitgangspunten van het beleid. We hebben natuurlijk te maken met een bestaande omgeving en dat is het vertrekpunt waaruit we dat beleid gaan uitwerken en een plek gaan geven. Hij hangt aan de omgevingsvisie, dus in het proces tot opstellen van de omgevingsvisie hebben wij een heel stuk samen mee opgetrokken en steeds die uitwisseling gezocht om dat op elkaar af te stemmen. We weten immers dat die omgevingsvisie richting geeft over waar gaan we wel of niet wonen, uitbreidingen, dat soort zaken. Dus extra woningen betekenen extra mobiliteit. En daar hebben we natuurlijk rekening mee te houden naar de toekomst toe. Want die moeten we een plek geven en die moeten passen op het Boxtelse wegennet. En daar moeten we op voorsorteren. En daar waar het niet past, moeten we andere keuzes wellicht maken. Dus dat betekent een integraal en samenhangend beleid tot aan 2040 om die uitvoering vorm te kunnen geven. En uiteraard zijn wij als Boxtel niet alleen. We zitten in de regio en de regio zit weer in de provincie en de provincie zit weer in heel Nederland. Dus we kunnen het niet alleen. We anticiperen op landelijk, provinciaal en regionaal beleid en geven dat een invulling. En daarmee pakken we ook in, sluiten we aan op de landelijke principes als duurzaam veilig, wat in de jaren 90 al is ingezet en daar een enorme boost in de verkeersveiligheidssituatie in Nederland heeft opgeleverd. Maar ook de mobiliteitstransitie. En daarom staat het STOMP-principe ook benoemd. En voor degenen die het niet kennen, STOMP is een afkorting voor stappen, trappen, openbaar vervoer, Maas als slimme mobiliteitsoplossingen. Denk aan deelmobiliteit als een hele makkelijke deelfietsen die jullie misschien wel kennen. En de laatste P is de privéauto. En het is een soort van prioritering als we buiten aan de slag gaan. Hoe kijken we dan naar de inrichting van die openbare? Dus niet, we gaan Boxtel ombouwen, maar als we gaan kijken buiten en we moeten iets doen, dan is de STOMP-benadering daar een volgorde bij voor kijken naar de openbare ruimte. Bouwen is lastig, hè, met stikstof tegenwoordig. Klimaatveranderingen, klimaatadaptief ontwerpen, dus uitbreiding van wegen, is een uitdaging. En daarmee moeten we kijken of we dus slim om kunnen gaan met de inzet van mobiliteit. Maar uiteraard moet iedere woning in Boxtel bereikbaar zijn, al is het maar voor de vuilniswagen en bijvoorbeeld de brandweer die er moet kunnen komen. Maar uiteraard willen we ook allemaal de boodschappen thuis binnen kunnen zetten en niet daar lang voor moeten lopen. Dus we moeten slim omgaan met de openbare ruimte. En een stukje daar waar gebouwd wordt, maar het mobiliteitssysteem, het autosysteem wat aan de grenzen raakt, moeten we ook verleiden naar ander gedrag. Want als we woningen bijplussen, dan betekent dat dat we dat niet alleen maar met de auto kunnen blijven doen. Dus we willen keuzevrijheid en keuzemogelijkheden bieden. Nou, hoe gaan we dat doen? Ik denk dat het voor iedereen even goed leesbaar zijn. Ja, het valt mee. Binnen die drie doelstellingen hebben we dus 10 ambities geformuleerd, waarbij we dus inzetten op slim, duurzaam en efficiënt mobiliteitsbeleid, maar ook verkeersveilig en leefbaar. Dus het moet voor iedereen prettig wonen zijn in de gemeente Boxtel, in alle kernen van de gemeente Boxtel. En die rijkbaarheid moet ook nog betrouwbaar zijn. Dus die keuzevrijheid die je biedt, dan moet er ook wel te kiezen zijn. En als je die keuze maakt, moet dat vervoermiddel of die deelauto wel meegenomen kunnen worden uiteindelijk. Bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Nou, vervolgens hebben we dat helemaal uitgewerkt. U heeft het stuk daarvoor kunnen lezen. Oh, hij doet nog iets geks. Daar was ik me niet van bewust. Nu vallen er 2 af, maar het zijn uiteindelijk uitgewerkt in 17 projectdefinities, waarbij de eerste 10 gemeentebreed zijn. Vervolgens tot en met het centrum van Boxtel. Daarna kijken we nog naar de woonwijken. We kijken ook specifiek naar, ze vallen nu een beetje achter het plaatje, naar de leefbare kernen S, Liemt en Lennisheuvel. Maar we kijken ook naar de bedrijventerreinen en hoe we daarmee om kunnen gaan. Daar liggen verzoeken tot looprondjes, maar daar ligt ook het verzoek tot alleen maar autobereikbaarheid. Dat is ook niet gewenst, dus hoe kunnen werknemers bijvoorbeeld anders naar het werk komen, rekening houdend met eventueel hun werktijden en als er sprake is van ploegen natuurlijk. En het buitengebied verdient ook specifiek de aandacht waar een fiche voor uitgewerkt is. Dus aandacht voor de hele gemeente met onderscheid in de deelgebieden. Nou, dat hebben we vertaald in die opgavebladen, waarbij we per opgaveblad hebben gedefinieerd wat de beoogde concrete maatregelen zijn. Wat moeten we gaan doen? Hoe geven we uitvoering daaraan? Hoe anticiperen we erop en kunnen we bijstellen? Nou, meten is weten. We doen onderzoek, we monitoren, zodat je daar ook op kunt anticiperen. We doen het niet alleen als Boxtel, dat gaf ik net ook al aan, maar we hebben ook uitvoerende partijen binnen de gemeente die daar een rol in kunnen pakken. Denk aan de Fietsersbond, denk aan Veilig Verkeer Nederland bijvoorbeeld. En dat op maatwerk per netwerk, dan wel netwerkkaart en de verschillende gebiedstypes. Alle partijen zijn aan zet. En om dat financieel mogelijk te maken, hebben we eigenlijk 2 financiële stromen onderscheiden. Maar jij hebt daar eigenlijk nog een korte toelichting op. Of hebben we hem hiermee voldoende afgevangen? Anders komt de vraag dadelijk wel. Ja. Ja, dus er is gewoon een exploitatiebudget. En daarvan kunnen we jaarlijks acties en maatregelen doen en uitzetten. Net zo goed als dat in de begroting dadelijk verantwoord is. Dus dat haakt misschien ook wel even in op die toelichting van net. Niet specifiek, maar uiteindelijk moet dat ook allemaal kloppen natuurlijk. En daarnaast zijn er investeringen op een aantal gebieden nodig om die ambities te kunnen realiseren. Maar daar komen we dan apart voor u bij terug via een raadsbesluit. En we zoeken dan natuurlijk naar dekking daarvoor. Nou, het plan heeft nog ter inzage gelegen. We hebben daar een inspraaknota voor opgesteld. Ik heb hier eventjes de highlights daarvan opgeschreven. Het lag ter inzage van 11 september tot en met 22 oktober. Daarin hebben we 9 reacties ontvangen. In de nota is dat eerst in algemene zin op ingegaan en een stukje uitgewerkt. En vervolgens een aantal reacties specifiek beantwoord. Of de reacties specifiek beantwoord met een aantal bijstellingen in het beleidsplan die daar inmiddels ook in zijn verwerkt. Dus aandacht voor lopen en vrije ruimte daarvoor. Toegankelijkheid van de openbare ruimte is natuurlijk heel belangrijk. Kansen aan de westzijde van het station hebben we nog wat dikker aangezet in het stuk en nadrukkelijker een plek gegeven. Een kleine aanvulling in het fietsnetwerk heeft er plaatsgevonden, dus de verbinding over Hult. Ook aandacht voor recreatief fietsen is beter uitgewerkt. En we hebben op basis volgens mij van de raad ook een eerdere opmerking ervan doorgetrokken tot aan de Barierweg om daarmee die parallele structuur verder door te laten lopen. En de gebiedsgerichte aanpak heeft in het plan een hogere prioriteit gekregen. Nou, de rest is allemaal beschreven in het plan, dus dat hoef ik hier niet aan u voor te kouwen. Dia zegt vragen, maar die komen dus dadelijk bij de tafel aan bod. Dank u wel, voorzitter.
Nou, mocht er een dringende vraag zijn, want jij bent
mag van mij gerust,
zo
ja
snel, dus ik heb nog 5 minuten.
Dus, heeft er iemand een dringende vraag, want anders gaan we over naar het volgende onderdeel. Maar nee, geen dringende vraag. Oké, dankjewel dan.
Dankjewel, voorzitter. Moet ik hem hier uitzetten?
Nee.
Nee?
Nee, want ik kom weer terug.
Oh, ja.
Oké, zoals jullie gewend zijn gaan we over naar de informatiemarkt. We hebben een vijftal tafels. Jullie kennen de procedure, hè? Niet in je eentje 10 vragen, maar geef iedereen de kans om vragen te stellen. En loop anders een keertje op en neer. Er zijn twee tafels hier. De financiële verordening, de wijziging, die staat hier rechts van mij. Achterin, daar staan de heren van het programma Duurzame Mobiliteit. We hebben ook nog een drietal tafels beneden in de link. Daar kunnen jullie vinden het regioplan en de centrumregeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor 2026 tot 2030. Het bestemmingsplan Tongeren 48 staat daar. En de zienswijze van de kadernota van de ODBN 2026. Dus ik wil jullie uitnodigen om overeind te komen en naar de tafels te gaan. En ik zie jullie graag om 9:15 hier terug.